Daarna lezen we het woord van God uit Matteüs 25, vers 31 tot en met 46.
En wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken vergaderd worden. En hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen tot zijn rechterhand zetten, maar de bokken tot zijn linkerhand. Alsdan zal de koning zeggen tot degene die tot zijn rechterhand zijn: komt, gij gezegende mijns vaders, beërf dat koninkrijk, het welk ik u bereid is, welk u bereid is van de grondlegging der wereld. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd. Ik was naakt en gij hebt mij gekleed. Ik ben krank geweest en gij hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en gij zijt tot mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en gespijzigd, of dorstig en te drinken gegeven? En wanneer hebben wij u een vreemdeling gezien en geherbergd, of naakt en gekleed? En wanneer hebben wij u krank gezien of in de gevangenis en zijn tot u gekomen? En de koning zal antwoorden en tot hen zeggen: voorwaar, zeg ik u, voor zoveel gij het aan een van deze minste mijn broederen gedaan hebt, zo hebt gij dat mij gedaan. Dan zal hij zeggen ook tot degene die ter linkerhand zijn: gaat weg van mij, gij vervloekt in het eeuwige vuur, terwijl de duivel en zijn engelen bereid is. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij niet te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij niet geherbergd. Naakt en gij hebt mij niet gekleed. Krank en in de gevangenis en gij hebt mij niet bezocht. Dan zullen ook deze hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig, of een vreemdeling, of naakt, of krank, of in de gevangenis, en hebben u niet gediend? Dan zal hij hun antwoorden en zeggende: voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit aan een van deze mensen niet gedaan hebt, zo hebt gij het ook mij niet gedaan. En deze zullen gaan in de eeuwige pijn, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.
We luisteren vanavond, gemeente, naar het vervolg van de tekst van vanmorgen. Vanmorgen ging het over vers 31 tot en met 33. Nu vragen de versen 34 tot en met 46 onze aandacht. We gaan, gemeente, samen eerst nog eens even terug naar wat we vanmorgen met elkaar hebben gezien. We stonden als het ware in gedachten al voor de troon van de Heer Jezus Christus. Die grote dag die straks zal aanbreken. Als hij de scheiding zal voltrekken tussen de schapen en de bokken. Een scheiding die dwars door alle volken heen loopt. Hij zal de schapen aan zijn rechterhand zetten, de bokken aan zijn linkerhand. De schapen, dat zijn allen die hier zijn stem hebben gehoord en gehoorzaamd. Die zo door de Heilige Geest zijn getrokken, dat ze losgemaakt zijn uit het leven zonder God en overgeplant zijn in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. Ze zijn bij de kudde van Christus gaan behoren. En de bokken, dat zijn alle die tot het einde toe weerstand hebben geboden. En die de herder hebben gelaten voor wat hij was. Maar de vraag is, gemeente, kunnen we nu ook nog wat meer te weten komen? En dan bedoel ik dat niet alleen maar met het oog op je verstand, zodat je daar nou eens een boom over zou kunnen opzetten. Nee, maar ik bedoel met toepassing op je eigen hart. Zouden we nou nog meer te weten kunnen komen over de maatstaf die de grote koning straks hanteert? Sommige mensen zijn daar gauw mee klaar. Het gaat er gewoon om, zeggen ze, of je goed geleefd hebt. En er wordt soms gezegd, ze. Moet u horen hoe dat gezegd wordt, hè? Ze zullen mij straks bij de hemelpoort niet afwijzen, want ik heb ieder het zijne gegeven. En daar hoef je uiteindelijk ook niet eens christen voor te zijn. Deze mensen zeggen, de scheidslijn loopt niet tussen christenen en niet-christenen, maar tussen hen die goed geleefd hebben, aan de ene kant, en zij die de kantjes eraf gelopen hebben, die het in elk opzicht hebben laten afweten, aan de andere kant. Is dat zo? Zegt Matteüs 25 dat ook? Doet de manier waarop wij geleefd hebben ertoe in het eindoordeel of niet? We luisteren naar onze tekstwoord onder het thema de ultieme uitspraak van de koning. In de eerste plaats, hij heet de schapen welkom. Dat zal het grootste deel van de preek zijn, daar komt ook de hele context in mee. En als tweede, hij stuurt de bokken weg. En tenslotte, hij benoemt hun beider bestemming. Dus de ultieme uitspraak van de koning. Hij heet de schapen welkom. Hij stuurt de bokken weg en hij benoemt hun beider bestemming. We zagen vanmorgen al dat de rechterhand in de Bijbel de plaats is voor hen die bevoorrecht zijn. Zo plaatst de koning straks de schapen aan zijn rechterhand. En hoor wat hij tegen hen zegt. Kom! Klinkt dat mooi, jongens en meisjes. Als iemand tegen je zegt, kom, kom maar binnen, dan heb je het gevoel dat je werkelijk welkom bent. Zo heet de Heer Jezus alle schapen van zijn kudde, alle die bij hem horen, van harte welkom. Wat heeft die uitnodiging trouwens dan hier op aarde ook vaak geklonken, als je dan zo vanuit dat eeuwigheidsperspectief terugkijkt. En vandaag klinkt die oproep weer. Elke zondag mag dat klinken, die oproep aan ons, arme zondaren, om te komen tot de rijke Christus. Kom herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Of denk aan die andere uitnodiging van de Heer Jezus. Zo iemand dorst heeft, die komen tot mij en drinken. Gemeente, wat ontvangt de Heiland ons graag om ons zalig te maken, om ons te redden van het verderf dat we door onze zonde verdiend hebben. Een oud lied verwoordt het zo. Kom, o kom met al uw noden. Rustig wordt u aangeboden. Kom dan. Heer, gij sterven moet met uw zonde aan Jezus voet. En wie tot hem komt, dat verzekert de Heiland ook, die zal hij geenszins uitwerpen. Integendeel, die wordt door hem bevrijd van de last van zonde en schuld. Maar als je dan zo door Gods genade gekomen bent op de roepstem van de Heer Jezus Christus, dan klinkt straks zijn stem je ook tegemoet. Kom. Dan mag je binnenkomen in de feestzaal, als ik het zo mag zeggen. En deelnemen aan het avondmaal van de bruiloft van het Lam. Dan mag je delen in de liefdevolle, blijvende gemeenschap met Christus. En er is geen grotere zegen denkbaar. Je komt het ook tegen in de psalmen. Je kunt denken aan psalm 73. Het is mij goed nabij God te zijn. Of zoals psalm 17 het zingt. Ik zal uw aangezicht in gerechtigheid aanschouwen. Ik zal verzadigd worden met uw beeld. Als ik zal opwaken, als ik wakker word gemaakt. Zou je dat willen, jongens en meisjes, jongeren? Altijd bij de Heere zijn. Weet je, als je hem erom vraagt, als je bidt om de vergeving van je zonden, als je bidt om een nieuw mens te mogen worden, dan wil hij je dat graag geven. Want hij wil jou er ook graag bij hebben. Op grond waarvan komen ze nou binnen, die rechtvaardigen? Op grond van hun goede werken? Nee. Die werken volgen wel, En dat zullen we zometeen ook nog uitgebreid met elkaar zien. Dat wordt benoemd. Maar als Gods woord ons één ding leert, dan is het wel dit. Het is pure genade. Als je binnenkomt bij de Heer, als je behouden wordt. En dat blijkt in Matteüs 25 niet anders te zijn. Laten we vers 34 maar eens nauwkeurig lezen. Allereerst noemt de koning hen die aan zijn rechterhand zijn, gezegenden van mijn vader. Wat houdt die zegen dan in? Nou, u weet, het is altijd goed om bij de verklaring van Gods woord schrift met schrift te vergelijken. En dan blijkt Gods woord onszelf de inhoud van die zegen aan te reiken. We kunnen bijvoorbeeld denken aan wat we lezen in Efeziërs 1. Hoor maar. Gezegend, dat wil zeggen, geloofd en geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel, in Christus, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem. Dus gezegend in Christus. Er is geen behoud buiten Christus om. Hij heeft immers de toegangsprijs betaald tot de bruiloftzaal door zijn eigen kostbaar bloed te geven aan het kruis. Zo verzoende hij de schuld van al de zijnen. Door dat bloed hief hij de vijandschap tussen God en zijn volk op. En door het geloof leer ik delen in die gemeenschap, in die zegen. En die zegen, die blijkt heel ver terug te gaan. Die gelovige op de Heer Jezus mag leren zien als zijn redder, die mag het weten. Hij heeft mij al uitverkoren, God de Vader, voor de grondlegging van de wereld. Toen ik nog niet geboren was, nog van niets wist, nog geen goed en geen kwaad gedaan had, was ik al in zijn hart. En door het geloof in de Heer Jezus mag ik daarachter komen. Die verkiezende liefde van de Heer. Daar mag je dan van gaan zingen, zoals dat in Efeziërs 1 gebeurt. Nou gemeente, als dat geen genade is, pure genade. Het blijkt in onze tekst ook nog uit een ander woord dat de Heer Jezus gebruikt. Hij zegt tegen de schapen, beërf dat koninkrijk. Een erfenis, jongens en meisjes, die krijg je als iemand gestorven is. Stel je nou eens voor dat jouw opa gestorven is. Nou, daar ben je natuurlijk helemaal niet blij mee. Integendeel, daar ben je verdrietig over. Wat heeft opa gedaan? Voordat hij stierf, heeft hij opgeschreven dat jij na zijn sterven 1000 euro zou krijgen. Dat noem je een erfenis. Met dat sterven van opa ben je niet blij. Maar met die erfenis wel. Nu, de Heer Jezus is gestorven voor de zonde van zijn volk. En dankzij zijn sterven is er een erfenis beschikbaar. Zo geweldig als nog nooit vertoond is. Hoor maar wat apostel Petrus daarover schrijft in zijn eerste brief. Hij zegt, het is een onverderfelijke, een onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis. Deze erfenis verwelkt niet zoals een mooie bloem die er maar voor een poosje is. Deze erfenis verdampt niet, wordt ook niet minder door inflatie of doordat er roest erbij komt, slijtage optreedt. Dat zijn dingen die hier op aarde allemaal kunnen gebeuren. En daarom moet je hier op aarde maar nooit je hart op een erfenis of op de dingen van deze tijd en wereld zetten. Maar deze erfenis, zegt Petrus tegen de gelovigen, die wordt in de hemelen voor u bewaard. Goed opgeborgen. De duivel kan er niet bij komen. Een terroristische aanslag zal er geen effect op hebben. Wat een genade. Dat het pure genade is, dat blijkt ook opnieuw uit andere woorden van de Heer Jezus in onze tekst. Beërf dat koninkrijk, het welk u bereid is, dat voor u klaargemaakt en klaargelegd is, dat voor u bestemd is, van de grondlegging der wereld. Gods kinderen erven dus het koninkrijk van God in zijn definitieve vorm. Hier op aarde waren ze volgens het heilig recht van God al erfgenamen van dat koninkrijk. Maar die erfenis dateerde al van eeuwen her. God de Vader had de zijnen al in zijn testament opgenomen voordat de wereld bestond. Ja, zelfs voor alle eeuwen. Een erfenis verdien je niet. Die krijg je als geschenk. Zeker als die al klaar lag voordat jij zelf bestond. Die erfenis ligt vast in Christus. En dan mag een kind van God zeggen, dan kan die erfenis mij nooit meer ontgaan. Die hangt niet af van mijn prestaties. Van mijn goede werken. Ik zal straks die erfenis in volle ontvangst mogen nemen. Al wat de Heere beloofd heeft, zal bestaan. Dat gaat in vervulling. En dat alleen om Jezus wil. Ik mag erfgenaam van God zijn en mede-erfgenaam van Christus. Gemeente, als we dat nou zo allemaal op een rij zien staan in deze woorden van de Heere Jezus. En we mogen daar persoonlijk iets van gaan ontdekken en beleven. Dan roept dat de lofzang in ons wakker. Heere, geprezen zij uw naam. Hebben we dat ook wel eens? Hebben we dat geleerd om verwonderd te zijn? Over Gods genade. Gemeente, als een mens zegt, ik word behouden natuurlijk, dan heb je er niks van begrepen. Want dan ken je het wonder niet. Je herkent het daaraan dat het een wonder voor je wordt. Juist omdat je moet belijden, Heere, ik zou een heel andere erfenis verdienen. Want ik ben een kind van Adam. En ik heb van Adam een heel lelijke erfenis meegekregen. Ik heb de eeuwige dood verdiend. Dan kan je verstand er niet bij. Als je hart ervoor mag opengaan voor Christus en voor die erfenis die Hij verdiend heeft. Dat Hij door zijn sterven het testament van Gods genade beschikbaar heeft gemaakt. Wel gemeente, zo komt een mens het koninkrijk van God binnen. Zo. Met niets van jezelf, maar alleen op grond van Gods genade in de Heer Jezus Christus. Toegepast aan je hart, door de Heilige Geest. Maar die genade blijft niet op zichzelf. En dat is het accent dat nou vanavond ook valt. Genade is als een plant die vrucht draagt. En dan spreekt de Bijbel onbekommerd over de goede werken van de christen. Nou, laten we eerlijk zijn, gemeente, wij als geheide protestanten moeten altijd even ergens doorheen, hè, als het over goede werken gaat. Dan gaan er bij ons alarmbelletjes rinkelen. Goede werken, dat is toch Rooms? Dat is helemaal niet Rooms, gemeente. Je kunt er op een goede, verkeerde manier mee omgaan. Dat is een ander verhaal. Maar het is volkomen Bijbels. Denk aan die prachtige woorden van Paulus in Efeziërs 2, vers 10... waar hij over de gelovigen zegt, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. De Heer heeft die goede werken dus klaargelegd. Je zou ook dit beeld kunnen gebruiken. Een kind van God mag wandelen in de tuin van Christus. En daar mag ik die goede werken als vruchten van zijn akker plukken, vruchten van zijn akker. En dan tekent de Heer Jezus in dit gedeelte die vruchten in het leven van de zijnen, waardoor ze lieten zien dat ze echt bij hem horen. En dat woord vrucht zegt het al, dat komt niet van jezelf, dat is nou vrucht van de Heilige Geest. Ze vormen het bewijs daarvan dat ze echt leven uit zijn genade. Want ik ben hongerig geweest. En gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest. En gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling. En gij hebt mij geherbergd. Ik was naakt. En gij hebt mij gekleed. Ik ben krank geweest. En gij hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis. En gij zijt tot mij gekomen. Maar als je daar nou even over doordenkt, gemeente, dan zeg je, ja, maar het was toch precies andersom? Hij is mij toch in mijn ellende te hulp gekomen? Hij heeft zich toch over mij ontfermd? Ja, dat is waar. En als je dat wonder kent in je leven, dan kun je daar niet over uit. Niet waar? Maar daarna gebeurde er ook iets anders. Je zou bijna zeggen, gemeente, toen werden de rollen omgekeerd. Moet u goed verstaan natuurlijk wat ik daarmee bedoel. Maar, kijkt u maar. Hij, de koning, kreeg zelf honger en dorst. De geneesheer werd zelf ziek. De heer des huizes werd zelf zwerver. De koning kwam er naakt bij te lopen. De rechter zuchtte zelf in de gevangenis. En toen kwamen zijn volgelingen. En toen gaven ze hem terug wat hij hun eerst gegeven had. Eten en drinken, bezoek in de gevangenis en bij het ziekbed. Ze kleden hem om zijn naaktheid te bedekken. Maar wanneer dan? Nou, ik denk dat we die vraag van de rechtvaardigen in vers 37 wel kunnen begrijpen. Hoop ik. Ze weten het zelf eigenlijk helemaal niet meer. Dat ze het gedaan hebben. Ze zaten niet te turven. Zo heb ik vandaag weer eens een goed werk gedaan. Dat kan ik mooi bijschrijven op mijn cv. En dat kan ik dan straks aan de koning aanbieden. En dan moet hij me toch wel binnenlaten. Wel nee, gemeente. Ze hebben het helemaal niet bijgehouden. En juist daaruit blijkt dat ze een rechtvaardige zijn. Een rechtvaardige is in de Bijbel in de eerste plaats iemand die leeft van de vrijspraak van schuld door het geloof in de Heer Jezus Christus. Rechtvaardig verklaard door de Vader op grond van Christus' werk. Maar zo'n rechtvaardige is ook iemand die de rechtvaardigheid doet. De apostel van de liefde, Johannes, omschrijft dat in zijn brief als volgt. Wie de rechtvaardigheid doet, die is rechtvaardig. Gelijk hij rechtvaardig is. Met andere woorden, ze gaan steeds meer op de Heer Jezus lijken. Jongens en meisjes, misschien komt het wel eens voor dat iemand tegen jou zegt, tjoh, jij lijkt toch sprekend op je vader, op je moeder. Nou, zo is het nou ook als we veel met de Heer Jezus omgaan. Dan gaan we steeds meer op hem lijken. Wanneer hebben we dat dan gedaan, heren? Een vraag klinkt verbaasd, verwonderd. Ze deden het spontaan, blij, toegewijd, met een nederig hart. En daarom zijn ze het compleet vergeten. Maar wat zegt het woord van God? U kunt het lezen in Hebreeën 6. Want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten. En de arbeid der liefde die gij aan zijn naam bewezen hebt, als die de heiligen gediend hebt en nog dient. Voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit een van deze mijn minste broeders gedaan hebt, hebt gij dat mij gedaan. Wie zijn nou die minste broeders? Kort gezegd, kun je dat zo omschrijven. Het zijn de hulpbehoevenden die in Jezus geloven. Het gaat hier dus niet, gemeente, dat moeten we wel goed zien. Het gaat hier niet om het weldoen aan alle mensen. Zeker, dat leert Gods woord ook. Doe goed aan allen, staat er in de brief aan de Galaten. Maar daar gaat het hier niet over. Helaas kom je bij diverse exegeses van deze tekst die gedachte wel tegen, dat er dan op de klank afgeëxegetiseerd wordt. En dan wordt er gezegd, alle mensen zijn broeders, zonder onderscheid. Maar, gemeente, dan komen we duidelijk in strijd met het getuigenis van de schrift. De heiland heeft zelf gezegd wie zijn broeders zijn. En dat gebeurt ook in ditzelfde evangelie. Misschien wilt u even met me mee terugbladeren naar Matteüs 12... Dan vinden we woorden van de Heer Jezus daarover. 12 vers 50. Want zo wie de wil mijns vaders doet die in de hemelen is, dezelfde is mijn broeder en zuster en moeder. Jezus doelt hier dus concreet op hulp aan christenen die veracht worden. Mensen die nooit in de koppen van de kranten genoemd worden. Mensen die niet vooraan staan, die bij de wereld niet in tel zijn, geen naam hebben. De geringen, die in eenvoud hun weg gaan. Ze worden geminacht en vervolgd door de wereld. De Heer Jezus zegt, en dat is weer in ditzelfde evangelie in hoofdstuk 10, vers 42. En zo wie een van deze kleinen te drinken geeft, alleen een beker koud water, in de naam van een discipel, voorwaar zeg ik u, hij zal zijn loon geenszins verliezen. Jongeren, het gaat dus niet om de miljoenen of miljarden uit de Bill Gates Foundation, maar om dat simpele, dat eenvoudige, dat voor de hand liggende, waarvoor je zelf helemaal niet rijk hoeft te zijn. Straks in het oordeel komt de Heer Jezus dus terug op wat we in ons gewone, dagelijkse, praktische leven hebben gedaan. De kleine dingen. Nee, dan gaat het er niet om of je geprofeteerd hebt in Jezus' naam. Of dat je in zijn naam boze geesten hebt uitgeworpen. Voor mensen die daar prat op gaan, is er juist geen ruimte in zijn koninkrijk. Je hoeft helemaal geen grote dingen te doen. Heb je oog voor die eenzame of zieke broeder of zuster bij je in de buurt? Stuur je wel eens een kaartje aan een vervolgde christen en bezoek je op die manier hem of haar in de gevangenis? Zijn wij betrokken op gelovigen in Syrië, in Irak, in Nigeria, ik noem maar een paar landen? Gemeente, is het belijden van de gemeenschap der heiligen voor ons meer dan een mooi zinnetje in de avonddienst? Brengen wij het echt in praktijk? Daaruit zal blijken of wij echt aan de Heer Jezus verbonden zijn. En dat komt in de grote dag aan het licht. Je kunt het ook zo zeggen. Het zal blijken of je geloof door de liefde werkzaam is. Zeker, en daar zijn we mee begonnen vanavond, een mens wordt alleen maar door het geloof gerechtvaardigd. Maar dat geloof is nooit zonder de liefde. De liefde, zou je kunnen zeggen, is de hand, de voet, het oog van het geloof. Geloof zonder liefde kan misschien bergen verzetten, maar het is voor de eeuwigheid waardeloos. En die liefde, die houdt er geen boek van bij wat ze gedaan heeft. De linkerhand weet niet wat de rechterhand doet. Gemeente, mag ik het eens vragen? Is de liefde van de Heere en de liefde tot de Heere en van daaruit ook de liefde tot de naaste ons element? Voelen we ons daarin thuis zoals een vis zich thuis voelt in het water? Dan wordt de liefde het gewone in ons leven. En zullen we het straks verbaasd vragen, Heren, wanneer heb ik dat dan gedaan? Aan het eind van dit punt ga ik nog even kort in op een vraag die nogal eens gesteld wordt in dit verband. Er zijn toch ook heel veel humane mensen die heel veel goede dingen doen in ontwikkelingswerk enzovoorts. En nou, daar kun je soms als christen nog een puntje aan zuigen, nietwaar? Laten we maar eerlijk zijn. Zullen die mensen dan straks veroordeeld worden? Maar gemeente, weet u wat ze missen? De levende band aan de Heer Jezus. Wat denkt u? Zou de Heer Jezus nou werkelijk bedoeld hebben dat het uiteindelijk niet uitmaakt hoe je tegenover hem staat? Als dat zo zou zijn, dan zou een mens dus het verzoenende offer van Christus kunnen negeren en het werk van de heiland afwijzen, maar vervolgens toch behouden worden, want op grond van zijn of haar goede werken. Nou, u begrijpt, dat heeft de heiland nooit bedoeld. En het is onbegrijpelijk dat mensen dat soms hier in dit gedeelte inlezen. Er kunnen er straks zeker zijn die aan ieder het zijne hebben gegeven. Maar de vraag is niet, gemeente, of ik aan ieder het zijne heb gegeven. Maar de vraag is of ik aan God het zijne heb gegeven. mijn hart, waar hij recht op heeft. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Met minder is de Heere niet tevreden. Het gaat dus om de bron van waaruit onze werken voortkomen. Iets kan alleen maar aangenaam zijn voor God als het bij de Heere Jezus vandaan komt en door de kracht van de Heilige Geest door mij heen is gegaan. Dat is het eerste. Hij heet de schapen welkom. Het tweede is, hij stuurt de bokken weg. Ja, die schapen, die heet hij straks welkom. Maar die bokken, die goddelozen, wat gebeurt daarmee? Die stuurt hij weg. Dan zal hij ook zeggen tegen degenen die ter linkerhand zijn. Gaat weg van mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur dat de duivel en zijn engelen bereid is. Het eerste wat ons opvalt is dit. Er vindt dus een scheiding plaats. Niet alleen maar tussen de schapen en de bokken. Dat hebben we vanmorgen gezien. Maar het gaat nu om een andere scheiding. Ga weg van mij. Ja, natuurlijk gemeente, dan kun je hier denken aan de brute goddelozen en de spotters en mensen die altijd gedacht hebben dat ze wel een loopje konden nemen met Jezus en zijn volgelingen, de verdrukkers, de haatzaaiers. Zeker, die behoren ook tot deze categorie. Maar wij mogen nooit vergeten in welk Bijbelboek deze woorden staan. Matthäus. En die schreef vooral met het oog op de Joden. En keer op keer laat hij zien dat de scheidslijn dwars door het verbondsvolk loopt. Voor vandaag gezegd, dwars door de kerk. In hoofdstuk 7 zegt de Heer Jezus dat er straks mensen zullen zijn die zeggen, hebben wij niet in zijn naam geprofeteerd? Hebben wij in zijn naam geen duivelen uitgeworpen? Hebben we in zijn naam niet vele krachten gedaan? Mensen van wie je zou denken, die horen nou echt bij de Heer Jezus. Maar dan zal hij zeggen, ik heb u nooit gekend. En let u dan op dat woord kennen. Dat is weer zo'n typisch Bijbelwoord. Dat heel wat anders is dan alleen maar met je hoofd iets kennen en weten. Dat betekent kennen zoals een man en een vrouw elkaar in liefde kennen. Maar die liefde, die was er niet bij deze mensen. Ze timmerden in de christelijke wereld misschien aan de weg, maar ze hadden de liefde niet, tot de Heere niet en tot hun naaste niet. En daarom zullen ze straks een vreemde zijn voor de Heere Jezus. Ga weg van mij. Gemeente, weet u dat dat nou het ergste is wat er bestaat? Als je niet bij de Heere zult zijn. Die scheiding bedoelt de Heere Jezus hier. Wij mensen zijn ervoor geschapen om dicht bij de Heere te leven. Denk maar eens jongens en meisjes wat er in het paradijs gebeurde. Hè? Als de wind op een bepaalde manier hoorbaar werd, dan wisten Adam en Eva, de Heere komt eraan. Wat waren ze daar blij mee? Want dat betekende dat de Heere met hen ging spreken en dat zij met de Heere mochten spreken. Heerlijk om heel dicht bij de Heere te mogen zijn. Maar wij kozen in onze dwaasheid ervoor om los van God te leven. Ver van hem. En als er geen bekering komt, dan blijft dat zo. Dan zal de Heere straks tegen je zeggen, jij wilde los van mij leven? Goed. Dan krijg jij je zin. Jouw wil geschieden. Ga weg van mij. Eerst mocht je terugkeren in mijn nabijheid. Om Jezus wil, dat heb ik je aangeboden. Nu kun je niet meer terugkeren. Nu is het te laat. Je zult buiten de feestzaal zijn. De deur is op slot. Binnen is de bruidegom. Binnen zijn zij die gelovig hebben ja gezegd op de uitnodiging van de Heere voordat het te laat was. Maar buiten zijn die kinderen van het koninkrijk die de oproepen om naar binnen te gaan in de wind hebben geslagen. En nu kloppen ze tevergeefs op de deur zal een eeuwige verwijdering zijn tussen hen en de gezegende heiland. Ze zinken weg, verder en verder, in de afgrond, zoals het boek Openbaring dat noemt, eindeloos ver van de aanwezigheid van God en van het Lam. En dan heb je geen leven, gemeente. Geen leven. Buiten Jezus is geen leven. Maar een eeuwig verderf. En tot overmaat van ramp, kijkt u maar, worden ze op één lijn gesteld met Gods grote tegenstander en de zijne. Met de duivel en zijn aanhangers. Daar zullen de goddelozen eeuwig wonen. Als je er hiervoor kiest om te luisteren naar de stem van de boze, en dat vertaalt zich in je levenswandel, dan moet je straks voor altijd in het gezelschap van je meester zijn. En hij is zo'n harde meester. Dan moeten we erbij stilstaan, gemeente, welk argument de Heer Jezus nu noemt voor hun verloren gaan. Precies het tegenovergestelde als wat hij noemde voor de rechtvaardigen. De rechtvaardigen leven uit genade en dragen de vrucht van de genade in hun leven mee, in de goede daden die ze doen. Maar kijkt u maar, de goddelozen, die worden aangesproken op dat wat ze niet gedaan hebben. Jij hebt die zieken niet bezocht. Je leefde niet mee met die vervolgde christen. Je voedde die hongerigen niet. Je hebt die dorstigen niet te drinken gegeven. Je ging niet vrij, gastvrij om met die vreemdeling. Je droeg niets bij om je naakte broeder of zuster te kleden. Opmerkelijk, gemeente. Mag ons niet ontgaan. Hè? Er worden hier geen zonden genoemd van overspel en afgoderij en moord enzovoort, diefstal. Nee, deze mensen lieten iets achterwege. Ze lieten in de eerste plaats na om gebruik te maken van de Heer Jezus als zaligmaker. En daarom lieten ze ook al deze dingen na. Wij zouden zeggen, zulke simpele dingen. Is dat het nou? Maar juist door die dingen niet te doen, bewijzen ze dat ze nooit werkelijk bij de Heer Jezus hebben behoord. Vanwege dat ongeloof, bewezen in de daden die ze niet deden, worden ze veroordeeld. En ook zij vragen zich af wanneer dat dan was. En dat doen ze overigens, kijkt u maar, in een kortere vorm dan de rechtvaardigen. En dat heeft ongetwijfeld te maken met hun schrik. Met hun ontsteltenis. Ze komen tot de ontdekking dat ze zichzelf bedrogen hebben. En nogmaals, gemeente, het gaat hier in het hele kader van het evangelie van Matthäus om mensen die dachten dat ze goed zaten. Toegepast, om kerkmensen die dachten dat ze geen vlieg kwaad deden. Nee, inderdaad. Maar ze deden ook geen goed. Lauwe mensen, die geen vrucht hebben gedragen voor de Here en zijn koninkrijk. Mensen die gingen voor de orthodoxie. Rechte leer, kom er niet aan. Maar ze vergaten de orthopraxie. Het rechte leven. En juist dat rekent de Heer je eeuwig aan. Niets doen, nalaten, heeft dus eeuwige gevolgen. Kijkt u maar even weer mee naar het verband van heel dit gedeelte. Matthäus 25. De dwaze meisjes aan het begin van Matthäus 25, vers 1 tot en met 13, die kwamen voor een gesloten deur te staan. Waarom? Omdat ze iets hadden nagelaten. Ze hadden nagelaten om olie te kopen. Volgende gelijkenis. Over die slaven, de derde slaaf in de gelijkenis, in vers 14 tot en met 30, die werd als een onnutte slaaf buitengeworpen, omdat hij iets had nagelaten. Omdat hij niet gewerkt had met dat talent dat hem was toevertrouwd. Gemeente, het woord van God zegt het heel duidelijk. Hè? Wees daders van het woord En niet alleen hoorders, uzelf met valse overlegging bedriegend. Jacobus zegt dat in zijn brief. Zo hebben we het gezien. De koning roept de schapen een warm welkom toe. Maar de bokken stuurt hij weg. En tenslotte benoemt hij hun beider bestemming. In het laatste vers, gemeente, spreekt de Heer Jezus over de laatste ernst. Het gaat heel diep. En deze zullen gaan in de eeuwige pijn. Maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Hoe vreselijk zal het lot zijn van hen die niet verbonden waren aan de Heer Jezus Christus. En dus geen vrucht hebben gedragen vanuit hem in hun aardse leven. De heiland geeft het aan in vers 40. Hun plaats is in het eeuwige vuur. Op meerdere plaatsen in de Bijbel wordt op die manier de hel beschreven. Dit vuur is onuitblusbaar. Het is tegelijkertijd de plaats van de buitenste duisternis. De plaats waar de duivel met zijn handlangers in eeuwige boeien opgesloten is. Het is de plaats waar de toren van God en van het Lam woedt. Waarom? Waarom? Omdat God het liefste dat hij had gegeven heeft. En hij legt hem elke zondag aan ons hart, gemeente. Maar als wij dan die, mag ik het zo zeggen, die lievelingszoon van de Vader afwijzen, dan blijft er geen ander offer voor onze zonden over. Dan trappen we die Vader zo op zijn hart, dat hem niets anders rest dan ons de eeuwige straf te doen ondergaan. Gemeente, ik besef, het valt niet mee om deze dingen te horen en ook niet om ze te preken. Maar de Heer Jezus spreekt er nadrukkelijk over. Daarom hebben wij het ook te doen. Weet u dat er niemand in de Bijbel is die zoveel over de hel gesproken heeft als juist de Heer Jezus Christus? En dat is om twee redenen. In de eerste plaats omdat hij er zelf geweest is. Hij heeft de eeuwige vloek voor zijn volk gedragen toen hij de helse pijn en smart aan Golgotha's kruis heeft ondergaan. We belijden het elke zondag dat hij is neergedaald tot in de hel. En daarom heeft hij recht van spreken. Er is nog een reden dat hij er het meest over gesproken heeft. Weet u waarom? Hij wil zo graag dat u, jij en ik daar niet komen. Geloof je dat, gemeente? Dat hij je daar niet graag hebben wil? En dat hij het daarom zo eerlijk tegen je zegt. God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat, met andere woorden, dat is het eenduidige doel, opdat de wereld door hem behouden zou worden. De wereld. Ook u, jou en mij. Maar dan is het wel nodig dat wij ons tot dit Lam keren. Dat wij aan die Christus verbonden worden. Dat wij in hem ons behoud vinden. En dat wij zo vanuit hem vrucht leren dragen voor de Heer. Stel dat nou niet uit. Denk niet, dat kan later wel. Gemeente, we hebben toch zo'n vriendelijke, liefdevolle zaligmaker. Die het ook vanavond tegen ons zegt. Kom maar bij mij. En je zult behouden worden. En de rechtvaardigen, zij zullen gaan in het eeuwige leven. De herstelde gemeenschap met God. De eeuwige vreugde in hem. Een zaligheid die nog geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, die in geen mensenhart is opgeklommen. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Eeuwig leven. Voor altijd gered en bevrijd. Nooit meer te hoeven zondigen. Ze zingen eeuwig van genade door het bloed van het lam. En ze zullen het merken. Al wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. En al het negatieve zal wegvallen. Zij, die hun broeders en zusters gevoed hebben, zullen zelf nooit meer hongeren. Zij die een beker koud water hebben aangereikt aan een dorstige, zullen zelf nooit meer dorsten. Zij die naakten hebben gekleed, zullen in het kleed van Jezus gerechtigheid staan voor de troon van God en van het Lam. Zij die gevangenen bezochten, delen zelf in de eeuwige vrijheid. Zij die de zieke volgelingen van de heiland hebben bezocht, mogen zelf binnenkomen in die stad waar geen inwoner zal zeggen, ik ben ziek. Want het volk dat daarin woont zal vergeving van ongerechtigheid hebben. Zij die hier vreemdelingen gastvrij hebben onthaald, ze zijn daarvoor altijd thuis. In het hemelse vaderland. Eeuwige, onuitsprekelijke vreugde in de Heer. Gemeente, kan het duidelijker? Wie ver van u de wilde zoekt, vergaat hier lang en wordt vervloekt. Maar het is mijn goed, mijn zalig lot, nabij te wezen bij mijn God. Amen.